Ons hulp staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. 40, het vierde vers. Schriftlezing gemeente is ook vanmiddag weer uit het Oude Testament, het Bijbelboek Rut. We luisteren vanmiddag naar hoofdstuk 4, de versen 1 tot 12. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 19, vers 6. We lezen dus Rut 4, de versen 1 tot 12. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 19. Vers 6. Omdat we vanmorgen in verband met het feit dat het jeugdzondag is naar een andere stof luisterden, willen we vanmiddag de prekenserie over Rut voortzetten, om die serie niet al te zeer te onderbreken. En bij de catechismus lukt dat op dit moment makkelijker dan bij de serie over dit Bijbelboek. Dus het te lezen schriftgedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmiddag. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week herwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudsten der stad en zeide, zet u hier, en ze zetten zich. Toen zeide hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit haar Moabietenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weet, want er is niemand behalve gij die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult ge het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve, los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël bij de lossing en bij de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u? En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk, gij zijt heden getuigen dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broeders en van de poort zijner plaats. Gij zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was met schaters de oudsten zeiden, wij zijn getuigen, de Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Ephrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmiddag. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We zeggen uw grote naam hartelijk dank, Heer in de hemel, voor het voorrecht dat u ons op deze warme zondag voor de tweede keer in uw huis wilt brengen. En als we langs wegen die zon overgoten zijn als een teken van uw voortgaande trouwe langmoedigheid hier in de kerk mogen komen, op die plek waar uw woord ons wil leren dat die langmoedigheid en die goedertierenheid van u tot bekering willen leiden. Doch de schepping die verkondigt uw eer en dat zingt de psalm waaruit we gezongen hebben vanmiddag. Maar hoe zouden we dat verstaan wanneer u onze oren niet opent met de kracht van uw woord? En in de schepping wordt het werk van uw handen zichtbaar. Maar hoe zullen we dat zien wanneer we niet de bril van uw woord op onze neus gedrukt krijgen? Zodat we leren kijken met ogen die u verlicht. En met een oor dat u doorboort leren luisteren. En dat hebben we toch nodig, Heren. Want anders dan komen we nooit bij u terecht. Dan blijven we steken in vaagheden, menselijke gedachten, de wijsheid van filosofen. Heren, wat een voorrecht dat we ook op deze warme zondagmiddag in de kerk mogen zijn. En ook al valt niet voor iedereen de warmte evenzeer mee, we denken aan de broeders en zusters die problemen hebben met hun ademhaling. En die moeite hebben omdat ze oud zijn geworden. En dat het zo warm is in hun huis. Tegelijkertijd is het toch een zegen, Heere, dat u nog zoveel goeds aan ons wilt schenken. Maar geef dat vanmiddag de zon van uw genade mag schijnen hier in de kerk. En dat we bij dat licht mogen zien wie u bent en wat u doet. Doe ons de boodschap van uw woord verstaan. Geef uw dienstknecht de genade, opdat hij niet met woorden van menselijke wijsheid komt en niet met menselijke gedachten en fantasieën. Maar opdat hij van u de genade ontvangt om uw woord te openen tot op die diepte waarop uw woord geopend wil worden. De diepte van uw hart dat open gaat. De diepte van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Die immers zelf gezegd heeft dat de schriften van hem getuigen. En laten we ook vanmiddag, als opnieuw het Oude Testament voor ons open ligt, en zo'n hele typisch oud-testamentische geschiedenis onze aandacht vraagt, die naam mogen oplichten. Die naam worden aangeprezen. De naam van de grote Goël en zaligmaker, Jezus Christus. Laat uw dienstknecht als een instrument in uw handen mogen zijn om zijn gestalte uit te schilderen. Laat hij mogen zijn als een dichter die de liefelijkheid van zijn gestalte en zijn werk bezingt. Laat hij mogen zijn als een pijp van uw grote orgel dat de muziek van het heil bespeelt. Laat dan de warmte geen verhindering zijn op of onder de preekstoel. En laat er geluisterd mogen worden hier in de kerk en door hen die aan de kerktelefoon zitten of later via de cassette deze dienst meebeleven. Laat er geluisterd mogen worden door ouderen en door jongeren. En laat deze dienst op deze zondag mogen strekken tot datgene waartoe het naar uw bedoeling zal moeten strekken. Dat u zorgt voor de vrucht. En dat u zorgt voor uw eer en onze zaligheid. Zegent u ons, Heere, en zegent u hen die met ons niet kunnen samenkomen. Zegent u heel uw kerk, alle plaatsen in deze stad waar uw woord verkondigd wordt naar uw bedoeling. Wees met allen die een bijzondere zegen nodig hebben. We bidden in dat verband ook voor het jonge stel van de komende week, Willem Henry en Ditteke, als ze in dit kerkgebouw hun huwelijk bevestigd hopen te zien. Laat het woord dat ze dan meekrijgen hun leven mogen beheersen, hun een weg mogen wijzen en mogen zijn als een licht op hun pad. Zegent u alle werk in het midden van de gemeente, ook de ontmoeting deze avond, waarin we met gemeenteleden en met gasten, met ouderen en met jongeren hopen na te denken over de prediking van deze morgen in het bijzonder. Laat dat een goede inzet mogen wezen voor het werk dat in de komende winter weer mag gebeuren. Laat het moedgevend mogen zijn om elkaar te ontmoeten rondom uw woord, opdat we zo gemeente mogen zijn met uw woord en bij uw woord. Zegen de voortgang van dat woord over het rond van deze aarde. Denk aan ons land en ons volk en aan onze overheid, die zoveel gewichtige beslissingen neemt en daarbij kennelijk de leiding van uw woord niet behoeft. Erbarm u, Heere, over een overheid die het volk naar de ondergang leidt en die daarvoor zelf voor uw troon straks in de eeuwigheid de verantwoordelijkheid zal dragen. En ontferm u over ons volk. Kon het zijn, bekeer ons samen tot u. Zegen ons koninklijk huis, ook als het in de afgelopen week weer op een bijzondere wijze in het nieuws was. Wilt u, kon het zijn, geven dat onze kroonprins, die te zijner tijd geroepen wordt, zo het u behaagt, om koning te zijn van de Nederlanden, dat hij de vrezen van uw naam mag ontvangen, die hij net zo goed nodig heeft als iedereen van ons, en dat hij op uw tijd van u een vrouw mag ontvangen, die met hem u zoekt te vrezen. We bidden u voor de volken van deze aarde, voor het geteisterde volk van Turkije, waar de wonden zo diep geslagen zijn. We bidden u voor het opgejaagde volk van Oost-Timor, waar krachten zich opmaken om dood en verderf te verspreiden. Heren, wat zijn er toch een signalen in onze geschiedenis die zeggen dat uw toekomst aanstaande is. Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. Aardbevingen, rampen nu hier dan daar. Geef dat uw kerk te midden van dat alles wakend mag zijn. En doe ons vol verlangen uitzien naar de toekomst van de Heere Jezus. Dat kan alleen maar wanneer hij onze bruidegom is geworden. Als dat nog niet het geval is, Heilige Geest wil als de vriend van de bruidegom in ons midden dan een bruid werven. Uit genade, in de vergeving van al onze zonden, vragen we dat. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 34, de versen 2, 3 en 8. 34, 2, 3 en 8. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 61, de versen 3 en 4. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En wat er verder volgt, 61, 3 en 4, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het gebeurde jaren geleden op een van de eerste kerkelijke vergaderingen die ik als jong predikant meemaakte. Een dienaar des woords was door zijn levenswandel in opspraak gekomen. En die vergadering had te beslissen over de vraag wat er met hem gebeuren moest. De een zei dit, de ander zei dat. Ach, u begrijpt wel, dat gaat dan zo. En op een gegeven ogenblik stond de dominee op van wie iedereen wist dat het zijn beste vriend was. En die vriend zei, weet u wat mijn grootste probleem is? Dat ik al tijden niks van de Heere Jezus in hem heb kunnen ontdekken. Ik herinner me nu, het is misschien al wel 35 jaar geleden, de doodse stilte die er in die vergadering viel. Want als je er goed over doordenkt, is dat het ergste wat je van een dominee kan zeggen. Iemand die geroepen wordt onderherder te zijn, de stem van de Heere Jezus te laten klinken, de handen van de Heere Jezus uit te steken, en er moet dan van je gezegd worden, door iemand die van je houdt, ik ontdek niks van Jezus in hem. De herinnering aan die vergadering kwam bij me boven gemeente toen ik in de afgelopen week bezig was met het gedeelte van Rut 4 dat vanmiddag onze aandacht vraagt. En ineens zag ik, daar heb je nou het grote verschil tussen die eerste losser en Boas, de man die Rut inderdaad gelost heeft. In die ene zie je dan ook totaal niks oplichten van de Heere Jezus Christus, om wie het in de wet op de lossing immers volledig gaat, de grote Goël, die God aan zijn volk gaat geven en van wie Job gezongen heeft in de diepste uren van zijn leven. Ik weet, mijn Goël leeft. En daartegenover in Boas, een van de stamvaders van de Heere Jezus, zie je al de trekken oplichten, die straks zichtbaar zullen worden in zijn grote zoon, voor wie ook Boas als een instrument wordt gebruikt in de handen van de Heere, om de weg naar Bethlehems stal te banen. Maar dat betekent, gemeente, dat vanmiddag opnieuw gebeurt wat we aan het begin van het boekje Rut al hebben gezegd, dat tegen de pikzwarte achtergrond van menselijke zonde, onwil en schuld oplicht het machtige evangelie van de genade van God in de Heere Jezus Christus. En dat diep uit het Oude Testament, dat boek waarvan hij zelf gezegd heeft, die schriften zijn het die van mij getuigen, de gestalte oplicht van hem, van wie ik ook vanmiddag mag zeggen, gemeente, zo is hij nou. Zo volkomen gewillig en bekwaam om te verlossen. Dat is de boodschap van het evangelie dat diep vanuit het Oude Testament vanmiddag naar ons toekomt. Een lichtstraal in de duisternis van die donkere dagen van de richteren, waarvan geldt dat er in die dagen geen koning was in Israël, maar alle gevolgen van dien. Terwijl dit Bijbelboek zegt, maar er komt er wel één. Eén die zijn volk zal regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. We luisteren vanmiddag weer samen verder, gemeente, naar de machtige boodschap van dit kleinood in het Oude Testament. En wij horen dan in onze tekst, Boas wordt als wettige losser aangewezen. We zien in de eerste plaats de lossing geweigerd. In de tweede plaats de lossing aanvaard. En in de derde plaats de lossing bekrachtigd. Boas wordt als wettige losser aangewezen. De lossing geweigerd, aanvaard en bekrachtigd. We willen dus vanmiddag, gemeente, de geschiedenis van Rut vervolgen, de jonge Moabitische weduwe, die met haar eveneens weduwe geworden schoonmoeder Naomi terug is gekeerd naar Israël, het land waaruit ook haar jong gestorven man, die ze in Moab heeft leren kennen, afkomstig was. Rut die mee is gekomen met haar schoonmoeder, niet omdat ze een avonturierster was en omdat ze in Moab uitgekeken was en dacht dat er in Israël zoveel aardsgeluk op haar wachtte. Ze wist wel beter en Naomi had er in alle toonaarden ook voor gewaarschuwd. Maar ze was toch meegegaan omdat ze dwars door alles wat er gebeurd was in dat gezin van Naomi heen iets gezien had van het machtige van de godsdienst en vooral van de God van Israël. En in haar belijdenis op de grens van Moab en Kanaan had ze daar krachtig belijdenis van gedaan. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. En daarom ga ik waar jij gaat, Naomi. En daarom zal ik slapen waar u slaapt, schoonmoeder. En daarom wil ik sterven waar u sterft. En begraven worden waar u straks begraven zult liggen. Nou, het was geen gemakkelijke weg geworden en in dat opzicht was de voorspelling van Naomi ook wel uitgekomen. Het was een leven geworden van een arme weduwe die geen geld heeft en die niks om handen heeft en die maar één ding kan doen en dat is ter handen ophouden bij de bedeling. En zo is ze aren gaan lezen op een van de akkers van Bethlehem, waar het koren als een teken van Gods nieuwe gunst weer groeide naar het recht van de armen. Die mochten oprapen wat een ander voor hen liet liggen. Voorwaar, veel vernederender arbeid is er niet te bedenken. Wat een ander in zijn gunst laat liggen, och dat mens, dat moet ook wat. Dat pak jij op in de hoop dat je ervan kunt leven. Maar op die akker was het haar heel goed vergaan. Ze had daar ook de eigenaar ontmoet en ze had zijn naam leren kennen, Boas. En ze had veel vriendelijkheid van hem ontdekt en veel begrip en veel tegemoetkomendheid. En vooral toen ze thuis gekomen was, toen was haar schoonmoeder het geweest die bij het horen van de naam ineens een lichtglans had zien vallen van goddelijke goedertierenheid midden in die nacht die in haar verbitterde leven was gevallen. En ze had gezegd, hij is een van onze lossers. En we merkten bij Naomi werd er ineens iets wakker van, zou er voor ons dan toch nog rust zijn in het midden van Gods volk? Zou er voor ons dan toch nog een plekje zijn bij dat volk? En toekomst zijn, samen met dat volk? En de vorige keer hebben we gezien dat er een moment gekomen is dat Rut op advies van haar schoonmoeder de stoute schoenen heeft aangetrokken en dat ze tegen de nacht naar de dorsvloer is gegaan waar Boas bezig was om het koren te wannen. En dat ze zich aan zijn voeten had gelegd met die prachtige bede. Breid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En we hebben gezien dat Boas haar onder ede verzekerd heeft dat hij de volgende dag onmiddellijk werk zal maken van dat lossen. En nu zitten Naomi en Rut te wachten in vertrouwen. Naomi heeft het tegen haar schoondochter gezegd. Zit stil, mijn dochter. Die man zal niet rusten, voordat hij heden het werk voor u voleindigd zal hebben. En prachtige lijnen vol van geestelijk onderwijs hebben we inmiddels al zien oplichten. En ik hoop dat u daar ook uw geestelijke winst mee gedaan hebt en dat jij daar een eindje mee verder bent gekomen. Maar vooral die bijzondere glans van Gods genade, die kwam te liggen over die twee vrouwen in hun eenvoudige woning daar in Bethlehem, die daar waren gekomen terwijl de moed ze in de schoenen was gezonken en de verwachting een eind verdwenen was. En die nou wachten. Wachten. Zoals die psalmdichter met wie we de vorige keer eindigden. Mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En misschien hebben ze in die wachtenstijd wel samen een psalm gezongen. Hoe dat dan ook in die tijd ging en op wat voor manier ze dat dan ook zongen. Hoop op de Heere, gij vromen, er zal verlossing komen. Wel nu, over die lossing gaat het heel in het bijzonder in de tekst die vanmiddag onze aandacht vraagt. En daarom is het misschien goed dat ik nog een keer kort probeer weer te geven wat er in die lossing nou eigenlijk aan de hand is. U moet het zo zien dat de lossing op zichzelf niet iets was wat je alleen maar in Israël tegenkwam. Ook bij de volken rondom Israël waren er wel dergelijke instituten. Maar in Israël hadden ze toch een bijzondere plaats, omdat de Heere in zijn wet die lossing in een bijzonder licht had gezet. Wat u daarvoor moet onthouden, dat is dat toen Israël na zoveel jaren in Egypte in de ellende te hebben verkeerd in Kanaan kwam, toen had de Heere zelf aan iedere Israëliet naar de verbanden van familie en stam een eigen grondgebied aangewezen. Behalve aan de stam van Levi, dat weet u misschien wel, tegen wie de Heere heeft gezegd, de Heere zelf is uw erfdeel. Dat heerlijkste erfdeel dat een mens maar kan ontvangen. Maar die andere stammen en die andere families hadden allemaal een eigen stukje grond gekregen. Als een teken dat de Heere hen een plaats gaf in het midden van zijn volk. En dat zij mochten wonen daar waar de Heere naar zijn belofte zelf wilde wonen. En zelf zijn heil wilde schenken. En het leven tot in eeuwigheid. Maar dat betekende dus, gemeente, dat dat stukje grond iets heel bijzonders was voor die mensen. Als u een klein beetje weet van het boerenleven, ik heb ze in vorige gemeenten ook wel ontmoet, dan weet u wel dat een boer over het algemeen erg gehecht is aan zijn grond, want dat is een stuk waar soms het volgeslacht ook al op gewerkt heeft en waar ze alle zorg aan hebben besteed. Maar in Israël was dat stukje grond als het ware de bevestiging van de belofte. U mag wonen in het land van God, onder de beschermende vleugelen van God. Vandaar dat je zo'n geschiedenis in de Bijbel tegenkomt als die van Naboth. Ik kijk maar weer even naar de kinderen en ik vraag jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis misschien wel. En Naboth, tegen wie koning Achab veel later zegt, ik zou zo graag die wijngaard van jou hebben, want die ligt zo mooi naast mijn grondgebied. Je krijgt een ander stuk grond, veel mooier en veel beter ervoor terug. En dat Naboth dan liever zijn leven verliest dan dat stukje grond. Want dat heeft hij van God gekregen. En op dat stukje grond mag hij met zijn geslacht wonen onder de vleugelen van de Heere. Nou, dat is met geen goud te betalen immers. Maar als onder Israël de familie verarmde, dan gebeurde het wel eens een keer dat ze noodgedwongen zo'n stukje grond moesten verkopen. Alleen dan had de Heer in zijn wet bepaald dat er dan een ander familielid was dat wat beter bij kas zat. En dat dan de roeping had om dat stuk grond te kopen met de bedoeling dat ze het in het jubeljaar, het 50ste jaar, weer terug zouden geven aan de verarmde familie. Zodat je altijd je eigen grond mocht behouden. Dat betekende als iemand die grond kocht, dan kocht hij alleen maar de opbrengst van dat land tot aan het jubeljaar. En u snapt wel hoe dichter dat jubeljaar bij was, hoe minder de opbrengst van dat land dan nog was. En er komt nog wat bij. De Heere die voor alle dingen zorgt, gemeente, dat vind ik zo mooi in dit Bijbelboek, dat de Heere niks aan mensen overlaat. De Heere weet ook wel dat je niks hebt aan een erfenis als er geen erfgenaam is. En daarom had de Heere via Mozes ook een wet laten geven op het zogenaamde Leviraatshuwelijk. En dat houdt in dat als iemand kinderloos kwam te overlijden, dat dan liefst een broer, maar ander een naast familielid, de kinderloze weduwe tot zijn vrouw nam, in de hoop dat er dan wel kinderen geboren zouden worden. En de eerste zoon die geboren werd, die kwam op naam te staan van de overledene, opdat die naam niet wordt uitgeroeid in Israël en bewaard blijft tot de toekomst van de Messiaanse eeuw, als de bergen vrede zullen dragen, de heuvels het heilig recht. Dan zijn die twee wetten niet zonder meer aan elkaar verbonden. Maar u merkt wel, dat hebben we ook samen gelezen, dat ze in Bethlehem er helemaal niet vreemd van opkijken wanneer Boas de ene wet aan de andere verbindt. Het is ook een logische consequentie. Wat heb je aan een erfenis als er straks geen erfgenaam meer is om die erfenis erfelijk te bezitten? Maar zo werden die twee wetten een prachtige illustratie dat de Heere niet alleen zorgt voor een erfenis, maar ook voor een erfgenaam. En je hoort als het ware de klanken van die bekende psalm: het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. Daar heb je de erfenis. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Daar heb u de erfgename. Dan moet u dan proberen vast te houden, gemeente, als u met mij in gedachten op de vroege morgen van die dag die is aangebroken aan onze tekst Boas haastig ziet gaan in de richting van de poort van Bethlehem. Natuurlijk gaat hij naar de poort. Als je in die tijd iemand wilde ontmoeten in Bethlehem, dan moest je in de poort gaan zitten. Iedereen die naar het land ging, en praktisch iedereen moest naar het land of naar de kudde, die kwam daar langs. En bovendien in die poort werden de zaken gedaan en in die poort werd recht gesproken. Daar tref je de mensen aan die je hebben moet. En Boas heeft immers tegen Rut gezegd, er is een losser die nader is dan ik, nog wat nauwer in de familie van Elimelech dan dat ik het ben. En die moet toch de eerste mogelijkheid krijgen. Als die wil lossen, nou dan moet die het doen. Als die je wil trouwen, nou dan moet die het doen. En ze hebben beide gezegd, het is goed. Ze willen zich beide stellen in de weg en onder de wet van de Heere. En dan komt die man daar inderdaad, als Boas daar in de poort zit langs. En dan heb je het eerste merkwaardige in deze tekstgemeente. U zult het met me eens zijn, Boas heeft natuurlijk de naam van die man wel gekend. Die samenleving in Bethlehem is wel zo klein geweest dat iedereen wist wie iedereen was. En bovendien, het was nog familie van de familie van Boas, dus ze hebben elkaar bij familiegelegenheden wel eens ontmoet. Boas weet niet voor niks op een prikje dat die man nadere familie is. Maar terwijl je dan zou verwachten dat Boas op dat moment zijn naam zou roepen, dat hij zou zeggen, hey Mozes of hey Levi of hoe die dan ook maar geheten heeft, kom eens eventjes hier, zegt Boas, en u leest dat in de vertaling, gij zulk een, maar er staat in het Hebreeuws, zegt Boas, hé, hey, Poloni Almoni. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking die betekent van, jij daar. Of zoals wij dat wel eens een keer zeggen, En. Boas noemt zijn naam niet. Dat moet u maar vast onthouden, want daar komen we op terug. En hij roept niet alleen die man, maar hij roept ook nog 10 van de oudsten, die natuurlijk ook voor en na daar wel in de poort verschijnen. En die zou je kunnen zeggen de gemeenteraad van Bethlehem vertegenwoordigen. En u mag ook denken aan de kerkenraad, want dat was in die tijd zo ongeveer hetzelfde. En dan stelt Boas in die officiële ontmoeting de zaak aan de orde waar het om gaat. En hij vertelt dat hij door Naomi als zaakwaarnemer is aangesteld. En dat Naomi zover tot de bedelstaf is gekomen dat ze nu verplicht is om de akker van Elimelech, haar gestorven man, te verkopen. U houdt er uw bijbeltje wel bij en u zegt, dominee, dat staat er niet. Er staat dat ze hem al verkocht heeft, maar als u het Hebreeuws leest, dan ontdekt u, ze staat op het punt om hem te verkopen. Anders zou de rest ook niet meer logisch zijn. En wat ligt er nou meer voor de hand als zo'n weduwe van zo'n gestorven man het vaderlijk erfdeel verkoopt, dat ze die dan maar rechtstreeks zal verkopen aan de losser? Want anders dan krijg je het nog weer met een derde te maken en dat maakt de zaak alleen maar hopeloos ingewikkeld. Nou, de losse die zit daar inmiddels in de poort en Boas die wil graag spijkers met koppen slaan. En hij zegt, meneer Poloni Almoni, ik noem hem nou ook maar eventjes zo, zoals hij in het Hebreeuws wordt genoemd. Zeg het nou maar, u bent de losser, u hebt het eerste recht, u hebt ook de eerste plichten. Koopt u die akker uit de hand van God gevraagd? Maar dat blijkt geen enkel probleem te zijn, want meneer Poloni Almoni zegt onmiddellijk, wanneer Boas de zaak heeft voorgelegd, ik zal lossen. En als er dus één ding duidelijk is, dan is het wel dit, die man heeft het geld ervoor. En dat onthouden we ook maar vast. Maar dan gaat Boas verder. Die legt niet de hele zaak in één keer op tafel. Het moet ordelijk worden afgehandeld en de zaken moeten zuiver worden gezien. En Boas zegt, beste man, één ding. Op het moment dat jij die akker verwerft, verwerf jij ook Rut de Moabitische, de weduwe van Machlon, de zoon van Elimelech. Er moet immers straks een erfgenaam zijn die dat erfdeel van Elimelech en Machlon erfelijk mag bezitten. En dan draait meneer Poloni Almoni ineens als een blad aan de boom om. Terwijl hij eerst zomaar ineens zei, zonder er verder bij na te denken, ik zal lossen. En je ziet hem bij wijze van spreken als een portefeuille uit de binnenzak halen om de prijs te betalen, want dat is kennelijk geen probleem. Zegt hij nou die dit van Boas erbij heeft gehoord, ik zal niet los. En hij schuift op datzelfde moment de verantwoordelijkheid door naar Boas. En als een teken dat hij niet van plan is ooit als eigenaar ene voet op de akker van Naomi en Rut te zetten, trekt hij dan zijn schoen uit volgens een oud Israëlitisch gebruik. En hij geeft die schoen aan Boas met de bedoeling dat Boas hem zal aanvaarden en dat Boas hem zal aantrekken om zo als het ware in zijn schoenen op dat erfdeel van Naomi en van Rut te gaan staan. Ik draag alle rechten en plichten aan u over. Waarom doet hij dat nou? Maar de jongens en meisjes die snappen natuurlijk, dat doet hij niet omdat hij het niet kan. Want hij had bijna zijn portefeuille al getrokken om het geld te betalen. Dat had hij blijkbaar zomaar in de zak. En als we dat dan hebben uitgesloten, dan betekent het dat we alleen maar kunnen zeggen, de man heeft er geen zin aan. De man die wil niet. En dat heeft kennelijk niks te maken met de grond, want dat stond er best aan en hij zei prima. En hij zag het al voor zich, een mooie gronduitbreiding, welke boer wil dat nou niet? En met in zijn achterhoofd de gedachte, er is toch geen erfgenaam, dus straks is het definitief van mij. Maar als dan Rut de Moabitische ter sprake komt en ze wordt heel nadrukkelijk steeds weer de Moabitische genoemd, die vrouw, die vreemde, die van buiten komt uit het heidendom, dan bedankt hij stichtelijk voor de eer. Rut wil die er niet bij, dat zegt hij niet hardop, maar daar komt het wel op neer. En hij zegt in feite ook heel eerlijk wat zijn moeite is. Als hij zegt, opdat ik niet mijn erfdeel vernietige. Snapt u het? die man die heeft ook verstand en die man heeft ook doorgedacht en die heeft ook gedacht, die jonge vrouw, die heeft nog alle tijd van haar leven om moeder te worden en straks wordt er inderdaad een zoon geboren, maar die staat niet op mijn naam, die komt op naam van Machlon, de zoon van Elimelech, te staan. En dan is hij de erfgenaam en dan gaat hij straks met het erfdeel strijken en dan kost het hem alleen maar geld. En wat wordt ons ondertussen duidelijk, gemeente? Dat we hier te maken hebben met een mens die alleen maar op zichzelf bedacht is. En die voor een ander niks over heeft en die best een beetje vriendelijk wil doen als hij er zelf maar beter van wordt. Weet u hoe de Bijbel zo iemand noemt? De Heere Jezus zegt dat is iemand die zijn leven zal willen behouden. En die er misschien te laat achterkomt dat hij het juist daarom zal verliezen. Een ongeestelijk man. Want deze man weet natuurlijk net zo goed als dat Boas dat weet, dat de Heer in zijn wet heeft gesproken over de lossing. En dat de Heer in de wet heeft gesproken over dat leviraatshuwelijk. Maar die man heeft nog nooit de psalm met zijn hart gezongen. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Ik kan natuurlijk vragen, heb u dat wel met uw hart gezongen, maar dat vraagt u zelf dan ondertussen maar af. En dat je dat gaat ontdekken in het houden van Gods geboden, ligt groot loon. En dat zalig is de mens die Gods wil betracht, ook al betekent dat naar de wereld gerekend misschien dat je schade leidt. Schade. De Bijbel zegt, wat baat het een mens zo hij de gehele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel? Het is een man die niet vraagt, wat wil de Heer? Het is een man die niet doorheeft dat de Heer je niet boven vermogen verzoekt en dat de Heer je nooit een kruis oplegt dat te zwaar is om te dragen. Een man, ik zei het in de inleiding al, die op geen enkele manier iets laat zien van de gestalte van de Heer Jezus Christus. Die niet gekomen is om gediend te worden. Die niet heeft gevraagd, word ik er beter van? Maar die kwam om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen. Zijn leven tot een losprijs voor velen. Die er zijn leven voor over heeft gehad. Dan zeg nou zelf, gemeente, wanneer je zulke mensen in de kerk tegenkomt. En het gaat hier immers om het kerkvolk. Dan is dat bepaald geen reclame. Snapt u nou waarom de naam van deze man die wordt genoemd? Waarom ik alleen maar kan zeggen meneer Poloni Almoni? Dat is om dezelfde reden als waarom ik u de naam van die dominee in mijn inleiding niet heb genoemd. U hebt misschien ook wel gedacht wie zou het geweest zijn. Dat vertel ik u niet. Tuurlijk vertel ik u niet. Maar dat is toch geen reclame voor iemand als ze dat van je moeten zeggen. Met de hele geschiedenis die er omheen zat. Maar dan vraag ik ondertussen wel, gemeente, is dit misschien uw beeld? Zitten er misschien van zulke mensen in de kerk die alleen maar op zichzelf bedacht zijn? En die alleen maar kijken of ze er zelf beter van worden. En die alleen maar willen helpen en alleen maar vriendelijk willen zijn als het wat oplevert. Anti-reclame voor de dienst des Heren. Want dan kom je ze soms in de wereld beter tegen, is niet waar. Er zit nog een kant aan, gemeente. Het zou ook kunnen zijn dat deze man het met Rut, die Moabitische, zoals ze immers heel nadrukkelijk genoemd wordt, niet heeft aangedurfd. Dat die man gedacht heeft, die moet ik niet in huis. Het zou een heel wettisch mens geweest kunnen zijn. Die bij zichzelf de vraag heeft gesteld, zou de Heer dat hem inderdaad in zijn wet ook van me vragen, nou wat gaat over een Moabitische, al is ze 100 keer met een Israëliet uit mijn familie getrouwd geweest. Een man die misschien wel bij zichzelf heeft gedacht, ja maar de Heer die zegt in zijn woord, dat de Moabieten tot in het 10e geslacht niet in zijn huis zullen komen. Nou stel je voor dat ik dat mens in mijn huis haal, dan haal ik het ongeluk, dan haal ik het verderf, over mijn land en over mijn gezin en over mijn toekomst. Dat betekent dan, gemeente, dat deze man op geen enkele manier zicht heeft op het werk van de Heilige Geest. Die immers machtig is om alle grenzen te doorbreken. Die immers machtig is om iemand van de einden van de aarde te halen en uit de diepste ellende en uit de meest stinkende goot van deze wereld. Om ze te maken tot kinderen van God. Dat Boas had dat gezien. Gezegend zijt gij de Heere, zei hij daar op de akker immers. Onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. En Rut had gezegd, meneer, dat is het nou precies. Dat ik een toevlucht heb gezocht onder de vleugelen van Israëls God. Al kom ik dan van buitenaf en al ben ik dan een Moabitische. En zoals aan het einde van onze tekst zal blijken, dat de oudsten van Bethlehem er ook oog voor hebben gehad, voor het genadewerk van God in het leven van deze mens, die immers van huis uit inderdaad een buitenstaander was. Deze man heeft er geen zicht op, gemeente, en weet u hoe dat komt? Als je geen zicht hebt op het genadewerk van God in het leven van een ander, dan heeft dat er altijd mee te maken dat je zelf geen genade kent. Het hart zegt u, nee, dat is zo. Een mens die zelf van genade leert leven, die wordt zo klein, die wordt zo ootmoedig, die wordt zo gunnend. Die heeft altijd iets van Paulus. Dus voor mij kan dat, kan voor een ander ook. Mij de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Als de Heer mij erbij wil hebben, nou dan wil de Heer iedereen erbij hebben. Daarom vind ik dit ook zo'n prachtige tekst weer om over te preken, gemeente. Omdat daar de ruimte van de genade van God in Christus zo heerlijk in openbaar komt. En dan snap ik nog beter waarom deze man in de Bijbel geen naam heeft. De Heilige Geest heeft gezegd tegen de Bijbelschrijver, die naam moet je maar niet opschrijven. Die man heeft geen naam die het waard is om bewaard te worden door de eeuwen heen. Die man die moet geen naam hebben onder het volk van God. We hebben toch gezongen, God doet zijn naam met hem vergaan in het hoogste strafgericht. Nou dan toetsen we onszelf maar, gemeente, is niet waar. Of we ook zo op onszelf bedacht zijn in alle dingen. Of we ook zo gemakkelijk iemand afschrijven. En of dat misschien dan ook tegen ons gezegd moet worden vanavond. Straks wordt je naam uitgeroeid. Ons leven verraadt ons, gemeente. En je moet je maar eens afvragen. En dan weet ik wel, als een mens dan naar zichzelf gaat kijken, en als het goed is, dan val je jezelf altijd tegen. Maar vraag het jezelf dan maar af met het gebed in het hart. Heere, gij doorgrondt en kent me. Gij weet alle dingen. Als ik zo handel, handel ik dan zoals de Heere Jezus ook gehandeld zou hebben. Ben ik een leesbare brief voor mijn omgeving, zodat anderen in mijn leven iets zien van de Heere Jezus, waarvan ze zeggen, dat is toch anders. We hebben van nature allemaal wat van die Kaïns mentaliteit. Ben ik mijn broeders goederen? We hebben alle reden om te bidden, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En weet u wat zo akelig is, dat je soms juist in de kerk die mentaliteit zo tegenkomt. Die mentaliteit van de oudste zoon uit de gelijkenis. Die zijn broer ook heeft afgeschreven en die het niet eens over zijn lippen kan krijgen. Toen mijn broer terugkwam en die tegen de vader zegt, deze uw zoon. Maar als straks het feest in het vaderhuis begint, dan is de jongste binnen en dan staat de oudste buiten. Wel, gemeente, dat beeld van de Heere Jezus Christus, dat ligt nou, en we moeten natuurlijk nodig verder, dat ligt nou zo heerlijk op in Boas. Want op datzelfde moment dat die eerste losse bedankt voor de eer, zegt Boas, dan aanvaard ik alles. Ook Rut de Moabitische. En hij noemt ze nog eens een keer heel nadrukkelijk zo. En waarom aanvaard hij ze? Omdat ze zo'n knappe jonge vrouw is en omdat het toch wel een buitenkansje is als een oude vrijgezel of misschien een weduwnaar de kans krijgt om zo'n jonge blond te trouwen zoals mensen wel hebben gedacht. Wel nee. Omdat hij van der houdt en al lang gelukkig is omdat die ander bedankt voor de eer. Misschien zit er wel iets in, maar dat is ook de reden niet. Wij lezen in onze tekst, en dat is de Heilige Geest die de harten doorgrondt en die de dingen aan de orde brengt zoals ze in werkelijkheid zijn. Hij aanvaardt Rut de Moabitische om het erfdeel van de gestorvene veilig te stellen, opdat zijn naam niet wordt uitgeroeid. Gaat het dus om Boas? U verraadt uzelf als u het denkt. Boas zegt het zo heel oprecht en we hebben tot nog toe niks anders gezien. Daarom trad hij ook aanvankelijk terug en greep hij niet met twee handen de kansen aan voordat hij die kans formeel ook kreeg. Het gaat Boas om die verstorvene, om zijn naam. En omdat hij nu naar Gods wetten aangewezen is. En het Gods wil is dat hij zich over het huis van Elimelech ontfermt. Daarom zegt Boas ja, gemeente. En daarom gaat Boas in de schoenen van die ander staan. Ja, zegt u maar, heeft er toch ook heel wat voor teruggekregen. Dat heeft de toekomst wel getoond. Ja, dat kan allemaal wel wezen, gemeente. En dat belooft de Heere ook. De Heere die heeft dat zo heel nadrukkelijk gezegd. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. En wie verliezen zal om mij heen, het wil huizen en akkers en vrouwen en kinderen en weet ik wat allemaal. Die zal het duizendvoudig terug ontvangen en straks het eeuwige leven. Maar daarom doet Boas het niet. Het kost hem alles, gemeente. Je kan je best indenken dat iemand zegt, ik zou niet graag in zijn schoenen staan. Maar Boas doet het. En Boas vraagt niet, wat kost het? Hij gaat in de schoenen van die ander staan die niet wil. Boas had ook kunnen zeggen, ja sorry mensen, maar het is zijn verantwoordelijkheid en ik bedank ervoor. Hij heeft het op te knappen. Boas doet het en hij doet het zo gewillig, gemeente. Hij zegt niet, nou vooruit dan maar. Moet je indenken dat iemand zo zegt dat hij met je wil trouwen, nou vooruit dan maar. Dan zeg je ook, daar kan ik beter maar niet aan beginnen. Nee, Boas zegt, ik aanvaard het. En dat voor dat geslacht van Elimelech. En dat had Boas ook nog aan kunnen voeren, door zijn eigen schuld helemaal failliet is gegaan. En dat voor Rut de Moabitische, die vrouw die uit de wereld van Sodom en Gomorra, wat haar wortels betreft, afstamde. En waarvan Boas als een vrome Israëliet had kunnen zeggen, ik weet niet of dat wel goed gaat, ik begin er maar niet aan. En dat voor een kinderloze weduwe, die in zichzelf dood is, een doodlopende weg, dat is Rut tot op dat ogenblik, zegt de Bijbel. Ziet u dat, gemeen? Ziet u Boas daar staan in de poorten van Bethlehem. En ziet u in Boas oplichten. Zijn grote nazaad. De Heere Jezus Christus. Als ik de lijnen doortrek, dan mag ik vanavond zeggen, hij is de losser. En heel die wet op de lossing spreekt van hem, roept om hem, wijst heen naar hem. Trekt u dan de lijnen maar door, gemeente, zo prachtig in deze geschiedenis. De Heere Jezus is in de schoenen van die ander gaan staan. De Heere Jezus heeft gezegd in die officiële ontmoeting, in de Raad des Vredes, in de stilte der eeuwigheid. Ik zal los. En heeft dat zo gewillig gedaan. We hebben dat samen gezongen aan het begin van deze dienst. Mijn lief. En ijver brand. Ik heb lust om uw wil te doen. En dat heeft hem wat gekost, gemeente. Ik zou niet graag in zijn schoenen hebben gestaan, zeggen wij wel eens. Mag ik dat nou met alle eerbieders zeggen, even afgedacht van het feit dat die schoenen mij helemaal niet passen. Maar ik zou niet graag in zijn schoenen hebben gestaan. Nee, hij stond in mijn schoenen, gemeente. En toen hij mijn schoenen had aangetrokken, toen moest hij betalen terwijl hij onschuldig was. En toen moest hij dat werk van de lossing verrichten. En toen moest hij alles doen wat nodig was om het huwelijk tot stand te brengen. Voor zulke mensen. Failliet door eigen schuld. Je zou toch kunnen zeggen, dan moet je zelf ook maar zien dat je eruit komt. Voor zulke mensen. Die wereld die ligt onder een welverdiend oordeel. Het is toch hun eigen schuld, hun eigen keuze. Voor zulke mensen die in de dood liggen. Niet bij machten zijn om het leven te verwerven. Mag ik eens vragen. Ziet u vanavond in deze oud-testamentische tekst de gestalte van die grote Goël voor u oplichten? De Heere Jezus, wiens beeld al zichtbaar wordt in deze verre voorvader Boas de Bethlehemiet. Wat een Goël is hij, gemeente. Wat een losser. Hij heeft gezegd, ik wil... Hij heeft gezegd, ik aanvaard het met alle consequenties. Zingen we toch wel eens, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Zo heeft hij het in de stilte van de eeuwigheid al gezegd. Zo heeft hij het herhaald toen hij verscheen in de stal van Bethlehem. Toen hij zijn weg ging in Gethsemane en toen ze hem kwamen halen. Indien ge dan mij zoekt. En ze zochten eigenlijk die anderen. Maar hij ging in hun schoenen staan. En op Gabbata. En op Golgotha. Voor zijn rechters. Ik ben het. Ik aanvaard het. Ik betaal. Ik verwerf leven en toekomst. Mag ik nou eens vragen, heb u zo'n losser nodig gekregen? Eén die uw failliete boedel overneemt en alle schulden betaalt. Eén die afdaalt in uw dood, opdat u zou leven door hem. U oog gekregen voor de gewilligheid van deze Goël. Ik aanvaard. Hij hoeft het niet. Hij doet het. Volkomen vrijwillig. Hij heeft het in de eeuwigheid gezegd. En heeft het in de tijd volgehouden. Heb u oog gekregen. Voor zijn beminnelijkheid. Dat dat nou inderdaad een losser is om ook van te leren houden. Zo'n losser. Gestorven toen wij nog vijanden waren. Dat kun je toch niet uitleggen. Dat moet u van mij ook maar niet vragen. En dat is zoiets groots. Zo'n Heere Jezus. Ja, maar zegt iemand, dominee, het is allemaal mooi, het is allemaal prachtig, het is allemaal heerlijk, maar ik heb geen rechten. Waarom zou hij mij nou lossen? Ik kan me toch niet indenken dat, kijk, dat die Boas die Rut als een vrouw wil hebben. Die man is al wat ouder en er komt zo'n knappe jonge Moabitische. Er is nog wat aantrekkelijkheid in ook, al is dat dan misschien niet de reden geweest, maar er is in mij helemaal geen aantrekkelijks. Kijk nou nog eens naar Rut. Ze was een vreemdeling. Een van dat volk waarvan de Heere had gezegd, de tiende geslacht komt nog niet in mijn huis. En ze was failliet. Ze had geen cent meer om mee te brengen. Alleen maar schulden. En ze was dood. En zo neemt Boas haar. En zo aanvaardt Boas haar. Met alles wat haar ontbreekt. En dat kost Boas alles. Maar zo geeft hij haar alles. Zo krijgt ze van hem een erfdeel. En zo krijgt ze van hem een naam. En zo krijgt ze van hem leven en toekomst. Alles van de losser. Alles onder zijn vleugelen. Waaronder zij is komen schuilen. En wat hebben de oudsten en de inwoners van Bethlehem, die er inderdaad inmiddels in grote getalen kennelijk omheen zijn komen staan. Al het volk, wat hebben die dat goed begrepen. Och, het was een hele donkere tijd, hebben we in het begin tegen elkaar gezegd, die tijd van de richters. En de vreze des Heren was over het algemeen ver te zoeken. Maar hier in Bethlehem, en misschien is dat een bewijs dat er inderdaad in Bethlehem juist bekering heeft plaatsgevonden van die ongerechtigheid en die zonde. Hier ligt iets op van het tere leven in de vreze des Heren en naar Gods wet. Dan kijk ik met u nog even naar het slot van onze tekst. Wat is dat prachtig, gemeente. Iemand heeft gezegd, hier gebeurt alles tegelijk. Hier passeert een notariële akte waarbij de overdracht van het land een feit wordt. Hier heb je de burgerlijke stand waarin aantekening wordt gemaakt van het huwelijk. Hier is tegelijkertijd een kerkdienst waarin het woord opengaat. En hier vindt de receptie ook al plaats. Want nu Boas de lossing aanvaard heeft. Nu bekrachtigen de oudsten en de inwoners van Bethlehem zijn beslissing. Dat is een openbare zaak, gemeente. Iedereen mag en moet het weten. Boas trouwt met Rut. Zij wordt zijn vrouw onder vele getuigen. U voelt natuurlijk wel aan, gemeente, dat hier de doodsteek wordt gegeven aan de gedachte die je vandaag zo vaak tegenkomt, dat mensen ook wel ongetrouwd kunnen samenwonen, omdat de samenleving daar uiteindelijk geen fluit mee te maken heeft. Ik ga dat natuurlijk vanavond niet ver uitweiden. Maar wat zie je dat hier duidelijk? Vele getuigen, de samenleving, die bekrachtigt dat besluit tot het huwelijk. En die samenleving die mag het horen en die moet het weten. Maar ik zou in deze dienst, nadat ik dat dan toch even gezegd heb, omdat ik anders tekort zou doen aan de uitleg van onze tekst, vooral willen wijzen op de zegening. Die worden uitgesproken door die gemeente daar in Bethlehem. Als ze daar zo prachtig zeggen, nadat Boas een besluit heeft bekendgemaakt, de Heere make deze vrouw als Rachel en Lea, die het huis van Israël hebben gebouwd. Dat is mooi. En daarmee zeggen ze in Bethlehem voor het eerst niet meer, ze is een Moabitische. Hoe kan nou een Moabitisch het huis van Israël bouwen? Ze wordt in Israël ingelijfd. Om het huis van Israël te bouwen, zoals dat in de dagen van aartsvader Jacob gebeurde, toen Rachel en Lea hun kinderen kregen. Een moeder in Israël. En ze hebben tegelijkertijd zo grondig aangevoeld wat hier ten diepste achter zit. Niet een romance tussen een oude vrijgezel of iemand die al vroeg weduwnaar is geworden en een jonge weduwe die echt aantrekkelijk en appetijtelijk is om tot vrouw te hebben. Maar het gaat hier om de bouw van Israël. En daar gaat het in het leven van Gods volk altijd om, gemeente. In het huwelijk, als je kinderen mag krijgen, maar ook buiten het huwelijk. En ook als je ze niet krijgt. En zeg, Heere, hoe u de dingen in mijn leven dan ook leidt. Als ik maar dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk. Als u mij maar kunt gebruiken op de plaats waar u me stelt. En met de gaven en de mogelijkheden die u mij geeft. En dan nog dat laatste, gemeente. Dat ze daar zeggen, en uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Dat vind ik toch zo prachtig, gemeente, want Weet u wat daar in de eerste plaats al blijkt? Hier heb je een volk dat zijn eigen geschiedenis kent. Je hebt vandaag de dag de grote problematiek. Ik hoop dat ik in de toekomst bij de catechisanten ontdek dat het hier anders is. Maar de grote problematiek dat jonge mensen niks meer van de geschiedenis weten. En zeker ook niks meer van de geschiedenissen uit de Bijbel. Daar in Bethlehem blijken ze te weten. Daar is dat bewaard. Het is hun eigen geschiedenis. Want ze stammen met z'n allen als inwoners van Bethlehem. Van Peres af. Niet alleen Boas, maar dat hele Bethlehem. Maar die eerste losse was dat kennelijk wel vergeten. Dat de Heere juist in zo'n wonderlijke weg zijn zegen gebiedt. En een volk dat zijn geschiedenis vergeet, heeft iemand eens een keer gezegd, moet die geschiedenis altijd weer overdoen. Die geen oog heeft voor het verleden, loopt vast in de toekomst. Tamar, daar hebben ze het ineens over in de poort van Bethlehem. Tamar, u kent die naam? Getrouwd geweest met een van de zonen van Juda, de stamvader van de stam van Juda. Een jongen die het zo verknoeide dat God hem doodde. En toen kwam de zwager. En die wou wel de lusten en niet de lasten. En God doodde ook hem. En toen was er nog een broer. En toen zei Juda, we beginnen er maar niet meer aan. Want al die jongens die gaan bij Tamar dood. Dat gaat niet goed. En toen heeft Tamar, die ook uit het heidendom kwam, een Kanaanitische. En die op een of andere manier ook dwars door de duisternis van dat goddeloze leven van Juda en zijn familie heen iets heeft zien oplichten van het geheim van Israël en van de God van Israël. Zodat ze daarbij wilde horen. In een hele trieste en donkere weg. Door zichzelf als hoer te vermommen. Haar schoonvader in bed gelokt. Ze kende Juda blijkbaar. Juda, gij zijt het. Dat meisje, dat kende de schoonvader, die weet. Als je aan de weg gaat staan, dan krijg je hem zo met je mee. En toen werd ze zwanger. En toen werd er, ik zal u de rest van de geschiedenis besparen in dit verband, toen werd daar een tweeling geboren, waarvan Peres de oudste was. Peres die op die manier stamvader werd in Juda. Langs die wonderlijke weg van een zwagerhuwelijk dat geweigerd was en dat in feite gesloten werd. In de duisternis van het bordeel. En toen het wonder dat de Heere daar nou gebruik van heeft willen maken. En dat de Heere dwars daar doorheen zijn plan heeft willen volvoeren. En de weg heeft willen openhouden naar de stal van Bethlehem en naar de kribbe van Bethlehem. En naar dat kind dat geboren zou worden uit Maria, de dochter uit dit geslacht. In de poort van Bethlehem. Zien ze ineens iets oplichten van die grote genade van God. Die voor zijn eigen werk zorgt. En die zo zorgt voor de losser die volkomen verlost. Omdat hij een bruidegom is die een zwarte bruid trouwt. Die failliet is aan alle kanten. Omdat hij een God is die goddelozen rechtvaardigt. Ziet u Boas hier, gemeente? En hoort u het volk roemen in de God van alle genade die volkomen verlost? Heb ik u vanavond de Heere Jezus mogen laten zien? Geboren in deze donkere lijn van zonde, schuld en ongerechtigheid en kromme handelingen van mensen. Maar geboren opdat het verkiezende welbehagen van God zijn voortgang zou hebben. En dat een verlosser zou komen. Die volkomen verlost van alle ongerechtigheid. Ziet u hem vanavond? Ik aanvaard deze bruid. Voor al haar zonden betaal ik.
Van al haar schuldeisers verlos ik. En door met haar vertrouwen komt ze in de gemeenschap van al mijn goederen. Ja, mag ze zich noemen het eigendom van mij, de getrouwe losser en zaligmaker.
En ook kijk ik naar diegene onder ons die zeggen, zou het voor mij nog wel kunnen. Zou het zo niet kunnen. Dat je als een goddeloze gerechtvaardigd wordt. Dat je met je hele failliete boeltje gelost wordt door deze losser. Die in jouw schoenen gaat staan. En die als eigenaar je grond in bezit neemt met alle schulden en alle lasten die eraan verbonden zijn. Zeg nou eens, mag je zo niet meezingen van die goedheid die van boven mijn gelofte en bever hoort en die uitzicht geeft voor rechtelozen. Gij deed mij tot de erfenis komen van de vrome, die de vreze uws naams bekoort. Amen. Samen danken. Heere, wat een heerlijke losser hebt u in de Heere Jezus Christus gegeven, zoveel meer dan Boas. Dat bleef een mens. Hoezeer ook uw genadewerk in zijn leven oplicht. En hoezeer ook in zijn leven blijkt dat het inderdaad waar is. Dat in het houden van uw geboden, in een leven naar uw getuigenis, groot loon ligt. Dat een mens nooit beschaamd uitkomt. op de weg die hem door u gewezen wordt. Heilige Geest, pas dit woord maar toe aan onze harten. En ga met ons, geef dat het vanavond een goede avond mag worden. En wil ons ook in de komende week gedenken. Als de school en de studie weer voortgaat. Als het dagelijkse werk onze aandacht roept. De zorg voor het gezin ons bezighoudt. En ook als we aan de kant staan en niet kunnen. Geef een ieder van ons de genade. Opdat in ons leven iets mag oplichten. Van wie u bent. U bent dat zo waard. Deze wereld heeft het zo hard nodig, al heeft ze het niet in de gaten. En we zijn er zelf zo goed mee af. Heilige Geest, doe het maar. En breng ons op uw tijd. Op deze plaats weer samen. Uit genade. Amen. We zingen tot slot op Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt, 103, vers 2.